Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Momenteel verdiepen we ons uitgebreid in de brief die Paulus ooit geschreven heeft aan de Romeinen. De vorige keer was hoofdstuk 4 aan de beurt en hierin richt Paulus zich met name tot de Joden. Aan de hand van Abraham, de stamvader van de Joden, illustreert Paulus de leer uit hoofdstuk 3. Abraham stond niet door wat hij zelf probeerde goed te doen vrij tegenover God. Hij en elk ander mens, ja ook wij dus, kunnen alleen maar door geloof rechtvaardig voor God staan. God biedt ons genade aan. En die genade is genoeg. Daar is niets meer aan toe te voegen. Er blijft maar één ding over. God te geloven op zijn woord en die genade accepteren. Door dat geloof wordt een mens een kind van God. En daarna? Daarna volgen werken, het proberen om het goede te doen, maar wel in die volgorde. Het begint dus niet met die goede werken, die zijn het resultaat van een nieuw leven met God. Paulus gaat verder met citaten uit de psalmen van David. Gelukkig is hij aan wie de Heere zijn zonde niet toerekent. En Paulus benadrukt dat zowel voor Joden als voor niet-Joden dat geldt. Echt geluk vindt men pas als er vrede met God is. David zegt het uit ervaring. Zolang hij geen berouw over zijn zonde had en zijn zonde niet beleed, voelde hij zich ook niet goed. Totdat hij daarmee naar God ging en om vergeving vroeg en kreeg. Toen kwam er nieuwe blijdschap in zijn hart. Eens beloofde God aan Abraham dat hij zijn nakomelingen niet meer zou kunnen tellen. En door Abraham zou de zegen van God naar alle volken gaan. Die belofte is uitgekomen. Letterlijk heeft Abraham in het Joodse volk al veel nakomelingen gekregen. Maar als vader van alle gelovigen zijn er nog veel meer mensen een kind van Abraham geworden. Abraham vertrouwde er helemaal op dat God in staat was om te doen wat hij beloofd had, namelijk hem een zoon te geven. En dat is ook gebeurd. En met hetzelfde vertrouwen mogen wij aannemen dat God onze zonden vergeeft op basis van het offer van Jezus Christus. We lezen vandaag de eerste 9 verzen uit Romeinen 5.
In de vorige uitzending heeft apostel Paulus besproken hoe een mens rechtvaardig kan worden voor God. De enige weg is die van geloof in Jezus Christus. In Romeinen 5 begint Paulus over de vrucht van de rechtvaardiging. Met name de relatie die zij die gerechtvaardigd zijn met de Heere hebben. In de gewone menselijke rechtspraak is rechtvaardig verklaard worden of vrijgesproken worden nog niet hetzelfde als vrede, veiligheid of vriendschap hebben met de tegenpartij. Maar bij de Heere God ligt dat anders. Daarom doet Paulus in Romeinen 5 vers 10 ook een belangrijke geloofsuitspraak. Vroeger waren wij vijanden van God. Maar doordat Gods Zoon zijn leven voor ons gaf, is die vijandschap veranderd in vriendschap. En omdat Jezus leeft, zijn wij voor altijd veilig. Door ons Heer Jezus Christus zijn de gelovigen die vroeger vijanden van God waren, met God verzoend en hebben vrede met Hem. Verzoend zijn en vrede hebben horen in dit gedeelte bij elkaar. Voor dezelfde zaken kunnen we ook woorden als veiligheid en vriendschap kiezen of rust en vertrouwen. In Jesaja 32 vers 17 lezen we, in de woestijn zal het recht wonen, en daardoor zal er vrede zijn. Rust en vertrouwen zullen daarvoor eeuwig regeren. Dan gaat het over de vrede voor het volk van God. In een vorige uitzending hebben we daar ook van gelezen in Jesaja 53 vers 5. Hij werd zwaar gestraft, zodat wij vrede konden hebben. Bij vrede hebben gaat het in de eerste plaats om een herstel van de relatie tussen God en mens. Deze relatie wordt niet langer gekenmerkt door vijandschap en oordeel, maar door vrede en liefde. Daarvan is de vrucht, dan zult u de vrede van God ervaren. Een vrede die ons menselijk besef te boven gaat. En die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent. Filippenzen 4, vers 7. Daarom komt een gelovige die in Christus is niet meer onder het oordeel. Hij of zij is gerechtvaardigd. Christus heeft op het kruis het oordeel gedragen en verzoend en riep: het is volbracht. Wat een wonder! Wij mogen met Paulus zeggen: wij weten dat als ons lichaam sterft, wij een nieuw huis in de hemel krijgen, waar we altijd mogen wonen. Dat is een huis door God gemaakt en niet door mensen. 2 Korintiërs 5 vers 1. Maar zal iemand vragen: Christus komt toch terug om te oordelen de levenden en de doden? Jazeker. Maar voor een gelovige is het oordeel voorbij. Wat er wel gaat gebeuren, lezen we in 2 Korintiërs 5 vers 10. Want zij zullen allemaal eens voor Christus rekenschap moeten afleggen. Dan wordt alles blootgelegd. Ieder van ons krijgt wat hem toekomt, voor wat hij in zijn aardse lichaam heeft gedaan, goed of kwaad. In 1 Korintiërs 3 vers 13 tot en met 15 heeft Paulus er ook al over gesproken. Het zal vanzelf blijken wat u hebt gedaan, want de grote dag van de Heere komt met vuur. In het vuur blijft alleen over wat waardevol is, de rest verbrandt. Als u met vuurvast materiaal op de fundering, dat is Christus, hebt gebouwd, krijgt u loon. Als uw werk verbrandt, zult u verlies lijden. U zult zelf gered worden, maar dan wel door het vuur heen. Op de grote dag van Christus ontvangen de gelovigen loon en worden de ongelovigen geoordeeld. Voor een ongelovige betekent dit dat het leven nu bepalend is voor het leven straks. Het is noodzakelijk voor een mens om in dit leven het verlossingsgeschenk van de Heere te aanvaarden, Jezus Christus. Dat betekent niet dat het voor een christen, na ontvangen genade, niet meer uitmaakt hoe hij of zij leeft. In Romeinen 5 gaat apostel Paulus verder in op wat Gods rechtvaardiging voor een gelovig in het leven van elke dag betekent. Paulus laat in Romeinen 5 de voorrechten zien van gelovigen, die door te vertrouwen op Christus, door God rechtvaardig zijn verklaard. Het eerste voorrecht dat een gelovige ontvangt, vinden we in Romeinen 5 vers 1. Omdat wij ons aan God hebben toevertrouwd, zijn wij rechtvaardig geworden, en leven wij nu in vrede met God, dankzij ons Heer Jezus Christus. Wanneer het om vrede gaat, zijn wij geneigd eerst aan de afwezigheid van oorlog of ruzie te denken. Dat is inderdaad de grondbetekenis van het Griekse woord. En in het Nieuwe Testament wordt het inderdaad een paar keer in deze betekenis gebruikt. Toch komt het woord vrede in de Bijbel vaak voor in een betekenis die nauw aansluit bij het Hebreeuwse woord shalom. Shalom geeft in de eerste plaats een volledige of gave toestand aan, en pas in tweede en afgeleide instantie vrede in de zin van afwezigheid van oorlog. Dat wil niet zeggen dat in het woordgebruik van het Nieuwe Testament de tegenstelling met oorlog afwezig is, maar het is wel zo dat het woord gebruikt wordt op een manier die daarbovenuit stijgt. De sleutel tot het begrip vrede in het Nieuwe Testament vinden we vooral in twee teksten. Ten eerste in Johannes 14 vers 27, waar Jezus zegt dat de vrede die hij geeft heel anders is dan die van de wereld. De tweede tekst vinden we in Filippenzen 4 vers 7, waar Paulus het heeft over de vrede van God. Dat is de vrede die bij God hoort en van hem afkomstig is, die ons menselijk besef te boven gaat. Daarom wordt de Heere ook wel de God van de vrede genoemd, en wordt Jezus in Efeze 2 vers 14 onze vrede genoemd. Deze vrede, die een kenmerk is van het Koninkrijk van God, sluit wanorde uit en geeft een band waar eerst een tussenmuur was. Deze vrede wordt als evangelie verkondigd sinds de komst van de Heer Jezus en wordt ook wel het evangelie van de vrede genoemd. Het woord vrede wordt zowel voor het aspect van rust en veiligheid ten opzichte van de omgeving gebruikt, als voor het aspect van onderlinge rust. Vrede is in bijzondere zin met de Heilige Geest verbonden en maakt dan ook deel uit van de negenvoudige vrucht van de Geest, Galaten 5. Gelovigen worden opgeroepen de vrede na te jagen. Zij wensen elkaar vrede toe bij een begroeting of een afscheid. We lezen ook in de Bijbel dat mensen die door Jezus genezen zijn, soms weggestuurd worden met de woorden ga heen in vrede of ga met een gerust hart naar huis. Aan het begin van vrijwel alle nieuwtestamentische brieven en de openbaring aan Johannes vinden we de vredewens, genade zij u en vrede van God. Met wat meer variatie vinden we de vredewens ook aan het einde van sommige brieven of soms al eerder, bijvoorbeeld voor de persoonlijke groeten. Romeinen 5 vers 2. Hij heeft ons dit bevoorrechte leven binnengeleid, waar wij vol verwachting uitkijken naar alle geweldige dingen die hij voor ons heeft klaarliggen. De relatie met God gaat verder dan alleen vrede met hem. Door de Heer Jezus zijn de gelovigen ook dit bevoorrechte leven binnengeleid. Met het woord binnengeleid wordt het beeld opgeroepen van een troonzaal. De bezoeker, onderdaan of gast, wordt door een begeleider tot voor de troon van de koning geleid. In Romeinen 5 is dat de Heer Jezus Christus en zijn genade. De genade is de gerechtvaardigde positie waarin de gelovigen voor God mogen verschijnen. Dit alles gebeurt door het geloof. De gelovigen hebben in het verleden dit recht van toegang verkregen en bezitten dat nog steeds. Toegang betekent ook dat een mens tot God mag gaan in gebed. Daarbij zullen we moeten bedenken dat de Heere wel onze gebeden hoort, maar dat de verhoring wel eens anders kan zijn dan wij graag zouden willen. De Heere zegt niet altijd ja of nee, maar ook wel eens even wachten of gewoon wachten. Vaak duurt het voor ons te lang om op een antwoord te wachten. Dan zijn we alweer druk bezig en missen we het antwoord van de Heere. Daarna beschuldigen we de Heere dat hij niet luistert of verhoort. Ik denk dat u daar voorzichtig mee moet zijn. Het derde voorrecht waar de apostel op ingaat, is de hoop van een christen. Gelovigen hebben een geweldig vooruitzicht. Vol verwachting kijken ze uit naar alle geweldige dingen die hij voor hen heeft klaarliggen. Dat is de heerlijkheid van God, die het deel wordt van de gelovigen bij de wederkomst van de Heer Jezus. Paulus schrijft aan zijn medewerker Titus, wij moeten vol verwachting uitkijken naar de tijd dat wij zijn heerlijkheid zullen zien. De heerlijkheid van onze grote God en Redder, Jezus Christus. Titus 2 vers 13. Romeinen 5 vers 3 en 4. Maar dat is niet het enige waarover wij zo blij zijn. Wij zijn ook nog blij als wij het moeilijk hebben, want wij weten dat wij daardoor leren vol te houden. Als wij volhouden, doorstaan wij de proef. En als wij de proef doorstaan, wordt onze hoop sterker. De blijdschap van een gelovige beperkt zich niet tot het vooruitzicht van de toekomstige heerlijkheid. Ook de verdrukkingen zijn voor de gelovigen een reden om blij te zijn. Daar moeten wij meestal wel even bij slikken, omdat we, als we het moeilijk hebben, vaak helemaal niet blij zijn. Maar de apostel wijst erop dat de uitwerking van moeite geen verslapping van het geloof hoeft te zijn, maar juist een versterking, want de gelovige leert daardoor vol te houden. Dat het geen holle fraas is, wat Paulus hier zegt, maar praktische werkelijkheid, blijkt bijvoorbeeld uit het eigen leven van de apostel. Bij de bespreking van het Bijbelboek Handelingen hebben we daarvan verschillende voorbeelden gelezen. Bovendien wordt in het Nieuwe Testament vervolgingen en verdrukkingen als normale verschijnselen in het leven van de gelovigen beschouwd. Ze zijn noodzakelijkerwijs het gevolg van het feit dat de burgers van het Koninkrijk van God in een geestelijke strijd zijn gewikkeld. In de gelezen verzen valt het op dat de drie kernwoorden blij zijn, onze hoop en volhouden of geduld met elkaar verbonden zijn. Zoals we al eerder zagen, is het een vrucht van de Heilige Geest. Het volhardend doorstaan van moeite levert geduld op. Het geloof heeft dan de toets doorstaan. De doorstane beproevingen brengen vervolgens hoop met zich mee, het persoonlijke verwachten van Gods heerlijkheid. De hoop in Christus is al aanwezig voor de beproevingen, maar de zekerheid ervan wordt door de volharding in het eigen hart bevestigd. Romeinen 5 vers 5. Die hoop is geen valse hoop, omdat Hij ons hart gevuld heeft met zijn liefde door de Heilige Geest die Hij ons heeft gegeven. De hoop en verwachting op het ontvangen van Gods heerlijkheid is geen valse hoop. Dat wil zeggen, zij gaat werkelijk in vervulling en de gelovigen zullen niet bedrogen of beschaamd uitkomen. Het bewijs daarvan hebben zij ontvangen door middel van de uitstorting van de Heilige Geest, die hun de liefde die God voor hen heeft bewust maakt en doet ervaren. In de uitdrukking de hoop is geen valse hoop klinken de woorden door van Psalm 22 vers 6. Met de Heere zal niemand beschaamd uitkomen. Paulus stelt met zekerheid dat de hoop vervuld zal worden, omdat hij de liefde van God op zo'n krachtige manier ervaart. Door de Heilige Geest is ons hart gevuld met Gods liefde. Door de vervulling met de Heilige Geest hebben de gelovigen een voortdurende innerlijke beleving van Gods liefde, vrede en nabijheid. Daarmee hebben ze ook een onderpand, een vaste garantie voor het in vervulling gaan van hun hoop, de toekomstige heerlijkheid. Paulus vertelt dat de Heilige Geest aan iedere gelovige is gegeven, niet alleen aan sommige gelovigen, maar aan alle gelovigen. Aan de Korintiërs schreef Paulus: of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, van de Geest die God u heeft gegeven en die nu in u woont? U bent niet van uzelf. 1 Korintiërs 6. Het is de Heilige Geest die de liefde van God in het hart van gelovigen werkelijk maakt. Romeinen 5 vers 6. Christus is immers toen wij nog hulpeloos waren, op het juiste ogenblik voor ons goddeloze mensen gestorven. In vers 6 tot en met 8 wordt tot uitdrukking gebracht dat de liefde van God zo groot is, dat Jezus Christus niet gestorven is voor rechtvaardigen en goeden, maar voor zwakken, goddelozen, zondaren en vijanden, kortom, voor goddeloze mensen. Met toen wij nog hulpeloos waren, bedoelt Paulus de situatie waarin ze alle verkeerden toen ze nog niet geloofden en niet in staat waren om rechtvaardig voor God te zijn, omdat ze niet voldeden aan de rechtseis of de wet van God. Verder mag hulpeloos niet worden opgevat als een verontschuldiging. Alle categorieën worden aangesproken als goddeloze mensen. Goddelozen zijn zij die geen rekening houden met God. Voor deze mensen stierf de Heer Jezus. Christus stierf voor goddelozen, voor mensen waar hij voor bad toen ze hem kruisigden: Vader, vergeef het deze mensen, zij weten niet wat ze doen. Ook u, jij en ik horen van nature bij die goddelozen. Ook als je onbekeerd iedere zondag in een kerk of gemeente zit. Veel mensen vinden dat het helemaal niet nodig was dat Christus voor hen aan het kruis stierf. Als zij hadden kunnen beslissen, dan was het helemaal niet gebeurd. Ook voor deze mensen bidt de Heiland: Vader, vergeef het deze mensen, zij weten niet wat ze zeggen. Waarom hoeft Jezus dan niet te sterven? Ach, zeggen deze mensen, omdat God liefde is. Hij laat niemand verloren gaan en ook, de Heere zal zijn vijanden lief hebben. Dan loopt het toch altijd goed af? Maar de Heere kan de zonde niet ongestraft laten. En bovendien is God niet alleen liefde. De Heere is meer dan liefde, hij is ook heilig en rechtvaardig. Denk maar niet dat de Heere te vergelijken is met een oneerlijke rechter die een crimineel vrijlaat. De Heere zal nooit in zijn liefde iets doen wat in strijd is met zijn rechtvaardigheid of heiligheid. Hij moet iets doen met de schuld van zondaars. Die schuld wordt verzoend of brengt tot het eeuwige oordeel. In Efeziërs 2 vers 8 tot en met 10 lezen we: door uw geloof in hem bent u gered, en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus, met de bedoeling dat wij het goede zouden doen, want dat heeft hij altijd al gewild. De Heer heeft mensen lief. Hij wil niet dat er mensen verloren gaan, maar als je zijn genade afwijst en niet aanneemt, blijft God je lief hebben, maar zet je jezelf buiten Gods genade en zal zijn oordeel je treffen. Daar kun je de Heer niet de schuld van geven. Vol liefde gaat de Heer iedere dag weer uit in zijn boodschappers die zijn evangelie verkondigen. Hij biedt mensen zijn verlossing aan in Jezus Christus. Van hem zegt Johannes in Johannes 1 vers 11 en 12. Hij kwam in zijn eigen land, maar zijn eigen volk heeft hem niet aanvaard. Maar alle die hem wel aanvaard hebben en geloven in zijn naam, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Luisteraar, hebt u de Heer Jezus Christus al aanvaard? God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, zodat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De Heer heeft zijn liefde voor u laten zien in het offer van zijn zoon. Zeg niet dat de Heere niets aan uw redding heeft gedaan. Christus betaalde de straf voor uw zonde, en de Heilige God kan u nu redden als u naar hem toe gaat. Zeker, het moet zo gaan zoals de Heere heeft bepaald. Niemand kan op zijn of haar eigen manier naar de Heere God. Het universum is niet van u, jou en mij, maar van de Heere. Wij zijn niet in de positie om de regels te maken, dat heeft de Heere gedaan. En God de Vader zegt, bij monden van de Heere Jezus, dat er niemand bij hem kan komen dan alleen door Jezus Christus zijn Zoon. In Johannes 14 vers 6 kunt u het zwart op wit lezen. Romeinen 5 vers 7. Is er iemand die voor een onschuldig mens wil sterven? Nauwelijks. Misschien gaat iemand nog zo ver dat hij zijn leven geeft voor een goed mens. Gods liefde is onbeschrijfelijk groot. Daarom laat Paulus in vers 7 zien, bij wijze van contrast, dat het onder mensen helemaal niet zo gewoon is om voor een ander te sterven. Hoe buitengewoon is het dan dat Christus voor zondaren is gestorven? Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardig of onschuldig mens willen sterven. Wie geeft zijn leven voor een medemens? In de tweede helft van vers 7 geeft Paulus toe dat het toch wel eens gebeurt. Misschien gaat iemand nog zo ver dat hij zijn leven geeft voor een goed mens. Luisteraar, kent u iemand die voor u zou willen sterven? Op grond van het evangelie mag ik u vertellen dat er in ieder geval één is die dat voor u heeft gedaan. Romeinen 5 vers 8. Maar God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren. In het licht van de beperkte liefde van mensen onderling blijkt Gods liefde des te duidelijker. Het bewijs van Gods liefde jegens ons is dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. 1 Johannes 4 vers 10. De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar zijn liefde voor ons. Daarom stuurde hij zijn zoon, die de straf voor onze zonde op zich heeft genomen, om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken. Paulus gebruikt in de oorspronkelijke Griekse tekst de tegenwoordige tijd. God bewijst zijn liefde. Ook al is de kruisiging verleden tijd, Christus is gestorven, toont zijn daad nog altijd aan hoe groot zijn liefde is. Romeinen 5 vers 9. Wij zijn dus voor God rechtvaardig geworden door het bloed van Christus. Des te meer zal hij ervoor zorgen dat Gods vreselijke oordeel aan ons voorbij gaat. In vers 9 en 10 trekt Paulus zijn conclusie uit de versen 6 tot en met 8. In beide versen vinden we dezelfde redeneertrand. Een redenering van klein naar groot. Wanneer God in zijn liefde zo omgaat met zondaren, dat hij zijn zoon gezonden heeft om voor hen te sterven, hoeveel te meer zal hij dan aan de gerechtvaardigden de eeuwige heerlijkheid schenken die voor hen klaar ligt? De gelovigen mogen weten dat zij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Zij kunnen dus verwachten dat de liefde van God hun nog krachtiger ten deel zal vallen dan toen zij nog zondaren waren. Zij kunnen zeker zijn van de toekomstige heerlijkheid. Dit ontvangen van Gods heerlijkheid wordt hier uitgedrukt door des te meer zal hij ervoor zorgen dat Gods vreselijke oordeel aan ons voorbij gaat. Gods vreselijke oordeel, Zefanja 1 vers 15, is een gangbare benaming voor het strafgericht van God over de zondige, ongelovige wereld bij het eindoordeel. Aan de gelovigen gaat dit vreselijke oordeel voorbij. Immers, Christus heeft het voor hen gedragen op het kruis. Het is volbracht. In de volgende uitzending lezen we verder in Romeinen 5.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.